sì.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen de Heer ons lied uit Psalm 85, het derde couplet. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, het derde couplet. Verbonden met heel Gods kerk wereldwijd doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 52, het zevende couplet, Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Uit Psalm 52, vers 7. Laat ieder van u dan met mij in zijn of haar hart meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de Schriften. Heere, God van Israël, u de Vader, u de Zoon en u de Heilige Geest. Aan de avond van deze zondag gingen opnieuw de deuren van uw huis open. We zijn er nu naar binnen gegaan. We namen onze plek in. En nu zijn we in afwachting. Of heren, moeten we het niet anders zeggen? In verwachting. Verwachting van u en van uw woord. Want dat is de reden dat wij ook in dit samen zijn bijeengekomen zijn. Niet om mensen, maar om u, om uw woord. Een levend woord. Ja, het is al 2000 jaar of langer op schrift gesteld. Maar u brengt het tot leven, omdat u het met uw Heilige Geest er doorheen wilt werken en het nieuw wilt maken. Oude geschiedenissen levend voor ogen stellen, zodat de werkelijkheid van toen ook de werkelijkheid van vandaag zal zijn. Heren, daar bidden wij om. Wij kunnen dat niet maken. Wij kunnen dat niet creëren. Niet met elkaar, niet voor elkaar, maar u kunt het wel. En u doet dat ook. Dat heeft u toch beloofd, heren. Maar tegelijkertijd moeten we u ook belijden. Wij hebben dat echt niet verdiend. Wilt u de zondigheid, de verkeerdheid, de boosheid uit ons hart en in ons leven, misschien alleen al van deze dag, wilt u het genadig vergeven? Wilt u ons leven nieuw maken, vernieuwen en zo ruimte scheppen? Voor uw woord en voor uw kracht en voor uw Heilige Geest. Door ons heen, zodat ook wij, als we deze kerkdienst verlaten, de week weer verder ingaan, mogen weten dat u het zelf bent die voor ons uit wil gaan. Ja, voor ons uitgaat. Heren, wij bidden om uw Heilige Geest. Maak het nieuw. Of voor het eerst, dat wij u zullen zien. U de Heer Jezus, U de koning der koningen, die regeert, die ook oordeelt, die verlost en die redt. Heren, wij bidden dat. Wij hebben dat niet verdiend, maar geeft u het uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het Oude Testament, Jozua 6. Maar we beginnen te lezen in Jozua 5. Dus ik moet eigenlijk zeggen, de schriftlezing is Jozua 5 vanaf vers 13 tot en met Jozua 6 vers 17. Het zal vanavond gaan over de val van Jericho. We beginnen te lezen in hoofdstuk 5 vanaf vers 13. Dit is het woord van God. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zei, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zei de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed al zo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark, en gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich, dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal daarin klimmen, en iegelijk tegenover zich. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters, en zeide tot hen, draag de ark des verbonds, en dat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zei hij, trekt door en gaat rondom de stad, rondom deze stad, en wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had, zo gingen de 7 priesters, dragen de 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bazuinen en de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren die de bazuinen bliezen en de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal er uit uw mond uitgaan tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal, juicht, dan zult gij juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde 1 maal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En de 7 priesters, dragende de 7 ramsbazuinen voor de ark des Heren, gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten. En de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen zij 1 maal rondom de stad op de 2e dag en ze keerden weder in het leger. Alzo deden zij 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. En zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleen op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e maal, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat erin is. Alleenig zal de hoer Rahab levend blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Tot zover de schriftlezing. En er staat geschreven: zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Jozua 6, en dan de laatste twee gelezen versen, vers 16 en 17. Boven de preek heb ik geschreven: de val van Jericho, en dat komt tot ons in vers 16 en 17 in drie aspecten. Eerst de overwinning van het volk, als tweede de veroordeling van de stad en als derde de redding van Rahab. Dus de val van Jericho, de overwinning, de veroordeling en de redding. En nog kort voor de kinderen. Jullie weten denk ik wel wat juichen is. Toch? Ja, als je juicht, als je heel blij bent. Als je een prijs gewonnen hebt. Of als je een spelletje gewonnen hebt. Of een wedstrijd, zoiets. Hè, dan word je blij en dan ga je juichen. Er gebeurt iets en nou ja. Maar we hebben net gelezen dat het volk de opdracht krijgt om te juichen, terwijl er nog helemaal niks is gebeurd. Dat is best apart, hè? Ze moeten eerst gaan juichen en dan pas gebeurt er wat. Dan pas breken de muren af. Dat is de omgekeerde volgorde. Stel dat jij eerst gaat juichen en daarna hoor je pas dat je een prijs gewonnen hebt. Dat zou ook een beetje vreemd zijn. Toch gebeurt dat hier wel. En dat is heel bijzonder. Daarin kunnen we iets leren over hoe de Heere is. Want de Heere weet alle dingen van tevoren. En die wist al dat de stadsmuren zouden vallen. En die zei daarom tegen de Israëlieten: begin maar met juichen. En de rest komt wel. En het gebeurde ook. Zo zie je maar dat je de Heere altijd kunt vertrouwen. Als hij het zegt, dat hij het ook echt doet. En het volk heeft ook gejuicht en de muur viel dus toen ook om. Nou, straks in de preek zullen we daar meer over horen. Ook over deze geschiedenis. En ter voorbereiding gaan wij nu zingen en dat doen we uit Psalm 21... Psalm 21, vers 8. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Daarbij denken we ook aan de verwoesting, aan de veroordeling van Jericho. Uw wraak zal hen verslinden. En ook het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 8 en 13. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de kerkomroep. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En ik lees u nog de diensten voor. Volgende week zondag 10 uur. Proponent van IJsden uit Drieburgen. En 6:30 s'avonds dominee Lohuis uit Scherpenissen. Ook voor alles geldt, zo de Heere wil. En wij leven. We gaan zingen. Psalm 21, vers 8 en 13. In antwoord op de verkondiging zingen wij straks uit Psalm 34, vers 4 en 8. Psalm 34, vers 4 en 8 na de preek. De tekst is uit Jozua 6, vers 16 en 17. De val van Jericho. De overwinning, de veroordeling en de redding. Gemeente, het volk Israël staat voor een enorme opgave. Ze hebben de woestijnreis achter de rug. De Jordaan is overgestoken. En dan nu het land in. Eindelijk. Na 40 jaar rondzwerven. 400 jaar na de belofte aan Abraham. Het is zover. Kanaan is bereikt. En het mag gaan bewoond worden. Maar het is geen leeg land. Integendeel, het is vol met inwoners. De Hethieten, de Girgazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 7 volken die meerder en machtiger zijn dan gij, had de Heer daarvan gezegd. Dan kan de opdracht helder zijn, het land innemen, de volken overwinnen, maar hoe? Hoe dan? Daarover gaat het eerste deel van de preek, de overwinning. Er wordt strijd gevoerd. Er zal strijd gevoerd worden. En dat weten de kinderen ook wel. Waar strijd is, daar heb je een leger. En waar een leger is, daar heb je ook een aanvoerder, een generaal, iemand die het bevel heeft, naar wie alle soldaten moeten luisteren. Nu is de vraag, wie zal nu de aanvoerder, de bevelhebber zijn? Nou, Mozes is gestorven, zijn opvolger is aangesteld, Jozua, maar is Jozua ook de aanvoerder? Het antwoord is, en daarom lazen we ook een paar versen voor hoofdstuk 6, het antwoord is nee, uiteindelijk is Jozua niet zelf de aanvoerder. Hij is uitvoerder. Wie dan wel? Nou, we lazen ineens dat Jozua ineens oog in oog stond met een man voor hem die een getrokken zwaard in zijn hand had. Bij wie hoort u? Bij ons of bij de vijand? En het antwoord is nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Met andere woorden, ik ben niet partijdig, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. De Heere zelf verschijnt voor Jozua. Nou, dan moet hij de schoenen van de voeten doen, want de plaats waarop hij staat is heilig land. En dat doet terugdenken aan toen Mozes hetzelfde doen moest bij de brandende braambos. Ook de schoenen van de voeten. Voordat Mozes zijn belangrijke taak kon beginnen, werd hij door de Heere rechtstreeks aangesteld en bemoedigd. Hij kreeg opdrachten, daarbij die braambos en zo nu ook bij Jozua. Het is de Heere zelf die hem opdrachten geeft. Wat is de opdracht? De eerste opdracht is 6 dagen lang rondom Jericho 1 ronde te maken. En de 7e dag hetzelfde doen, maar dan 7 keer. Dus uiteindelijk 7 dagen lang rondes maken om de stad. De stad moet omsingeld worden. Hoe? 1 ding is heel erg duidelijk geworden uit de schriftlezing. Dat de ark in het middelpunt staat. Voorop de soldaten. Daarachter de priesters, 7 priesters met elk een ramsbazuin. Dan de ark, gedragen door priesters. En dan de achterhoede met het volk. Ja, er is een rol voor het volk, voor de soldaten en voor het gewone volk, voor de mensen. Maar uiteindelijk wijst alles erop dat de ark in het middelpunt staat. Die houten kist, die symbool staat voor de aanwezigheid van de Heere zelf. De Heere staat in het middelpunt van de belangstelling en van deze strijd. Het laat zien dat hij de ware aanvaller zal zijn van Jericho. De priesters moeten op de bazuinen blazen. Dat laat zien dat het een ceremonieel gebeuren is. En waarschijnlijk ook om die reden de stilte. Het is een plechtige oorlog voor de Heere. En dan zijn we bij onze tekst, vers 16. En het geschiedde ten 7e male. Dus dat is op de 7e dag, na de 7e ronde, als de priesters voor de zevende keer op de bazuin blazen. Dat staat er, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Juicht dus, zegt Jozua tegen het volk. En dat heeft hij van de Heere doorgekregen, dat hij dat zeggen moest. Maar waarom? Wat valt er te juichen dan? Ze hebben om de stad gelopen. Nou dit, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Het is al beslist. De Heere heeft de stad gegeven. Hij staat nog recht overeind, maar de Heere heeft hem gegeven. Dus, juicht. En nu komt het er dus op aan dat het volk gehoorzaam is. Gehoor geeft aan deze opdracht. Een militair, een soldaat is dat gewend. Die weet niet beter, maar dit bevel, juicht. Het lijkt inderdaad absurd. Maar hoe het ook lijkt, het volk gehoorzaamt. Dat lazen we in vers 20. Het volk dan juichte, dat hebben we niet gelezen, maar dat komt dan later nog. Het volk juichte als ze met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich, en zij namen de stad in. Dat luide gejuich, wat moet dat een geluid geweest zijn? En daar bleef het niet bij, want het werd aangevuld met steengeluid, wat neerklettert van de muren. De muur stort in en dan ineens is die grote versperring van die eerste stad, die stadsmuur, is weggenomen. De toegang tot de stad is open. En dan staat erbij, ieder tegenover zich ging de stad in. Dus van welke kant je ook kwam, ieder recht naar voren kon de stad ingaan. Zoals de Jordaan ook zo'n grens was, nog maar een paar dagen geleden, waar het volk over moest en door de Heere werd weggenomen, op een spectaculaire wijze, zo nu ook de muren van Jericho. Ze worden afgebroken. Passief. Want de Heere doet het. De Heere is dus niet alleen de bevelhebber, maar hij is ook nog eens de eerste uitvoerder. Na die uitgebreide omschrijving volgt dan heel kort: en zij namen de stad in. Dus ook de koningen, ook de koning van Jericho en de soldaten van Jericho, ja, hen ook. Maar nu zijn dus de rollen omgedraaid. Degene die een tijdje geleden nog probeerde de boodschappers gevangen te nemen, zullen spoedig zelf gevangen genomen worden. Gemeente, de overwinning van Jericho, bij Jericho door de Heer. Wat leren we hier over de Heer in dit eerste deel van de preek? Allereerst, Hij regeert en Hij alleen. Wie is de koning? De Heer is koning. Jezus is koning. Hij regeert door zijn woord en door zijn geest. Hij heeft zich geopenbaard. De Heer heeft zich geopenbaard in de Heer Jezus toen hij naar deze aarde kwam. De koning van de Joden. En nu hij weer terug is naar zijn vader, is hij nog steeds de koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. De bevelhebber van het leger van de Heer. Nou zegt misschien iemand, dat zal zo zijn toen en daar bij Jericho. Maar is er dan vandaag de dag ook nog een strijd? Welke strijd is er dan nu dat de Heer daar de bevelhebber over is? Dat Jezus daar de bevelhebber over is? Ik denk dat u het eigenlijk het antwoord ook zelf wel weet. Dat is natuurlijk de geestelijke strijd. De strijd die niet direct zichtbaar is, maar wel degelijk gevoerd wordt. Namelijk door de duivel en door de wereld en vanuit mijn boze hart. Dat ik steeds weer niet doe wat God wil. Er tegen inga en er ook van afgetrokken wordt. Die strijd. Paulus schrijft, voorts mijn broeders wordt krachtig in de Heere. Dat is ook het beeld van een strijder. In de sterkte van zijn macht doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, ter duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die strijdgemeente, die is springlevend. Ook in 2023. En dan te weten dat hij regeert, dat Jezus koning is. Dat hij ook overwint. Maar wel op zijn tijd. En op zijn manier. En dat kan soms op een andere tijd dus zijn en manier zijn dan dat u of dat ik dat had verwacht. Dat u er even op heeft moeten wachten. Dat u de Heere heeft moeten verwachten. Maar dat hij op zijn tijd de overwinning geeft. Zegt iemand anders, maar die overwinning van de Heere. Wat zie ik daarvan? Hoe weet ik dat? Ook daarvoor moeten we terug. En dat weet u ook wel. Terug naar het kruis. Waar de overwinning door Jezus is behaald. Daar. Hoe merk ik dat dan? Dat Jezus overwonnen heeft. Dat de boze verslagen is. En alle machten en krachten. Hoe merk ik dat dan? Gemeente, dat merk ik als de geest van Christus in mij woont. Als hij vaardig wordt over mij. En om zo te zeggen mijn handen, mijn voeten, mijn mond, mijn oren, mijn ogen overneemt. Dan zal ik merken dat de geestelijke strijd daadwerkelijk gestreden wordt in de kracht van de Heilige Geest. In de kracht van Jezus. Ja, zegt nog iemand anders. Hoe dat dan? En dat ook voor mij? Hoor dan dit uit Zacharia 4. Niet door kracht. Nog door geweld. En denk maar terug aan Jericho. Maar door mijn geest zal het geschieden. Zegt de Heere der Heerscharen. Niet vergeten. De overwinning op al die vijanden. De duivel, de wereld. Mijn eigen boze hart. Wat leren we ondertussen van het volk? Het volk moest de stem gebruiken. De stem. Niet de handen, niet de voeten, niet het zwaard. Had best gekund, de soldaten liepen voorop. Nee, ze moesten hun stem gebruiken. Gemeente, zo is het vandaag nog steeds. Wat staat er in Psalm 50? Offert Goden dank en betaalt de Allerhoogste uw gelofte. En roept mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. God krijgt de eer van de redding, van de verlossing in die geestelijke strijd die er vandaag nog steeds is. Zult u dan ook de Hem aanroepen? Ik weet niet precies waar je mee zit op dit moment, waar je mee worstelt. Zul je dit tot je laten komen? Het is Jezus zelf die het vandaag nog steeds tegen je zegt. Roep mij aan. En wat moest het volk nog meer doen? De stem gebruiken. En ze moesten gehoorzamen. Gehoorzamen. Doen wat Jozua zei. Wat de Heere had gezegd. Dat wil zeggen, vertrouwen op de Heere. En op zijn woord. Ook al is het nog zo onwaarschijnlijk. En dat was het toch? Het was onwaarschijnlijk. Zo vreemd. Juicht. Maar het volk gehoorzaamde. En daarom staat er in Hebreeën dit. Door het geloof, door het vertrouwen, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. De gemeente, nog 1 punt vanuit deze overwinning. En dat laatste punt heeft niet te maken met iets van toen, van de herinnering. Maar het heeft te maken met iets wat nog komt in de toekomst. Misschien voelt u het al wel een beetje aankomen. 7 rondes om de stad, 7 dagen. De 7e dag moest het 7 keer. Toen moest er ook 7 keer op de bazuin geblazen worden. En bij die 7e langgerekte toon, toen gebeurde het. Wat doet dat dan denken? Natuurlijk. Aan die eindoverwinning. Waar Openbaring over schrijft. 7 zegels. Worden eerst verbroken. In die 7e zegel, daar komen 7 bazuinen tevoorschijn. En uit die 7e bazuin volgen 7 schalen van oordelen van Gods toorn. Daar doet dit ook aan denken. De inname van Jericho na 40 jaar lang door de woestijn gereisd te hebben. Eindelijk in het beloofde land. Het is het beeld zinnenbeeld van de intocht naar het hemelse Kanaan. Dus het doet denken aan die laatste bazuin. Het was een bazuin en een bazuin en een bazuin. Paulus schrijft over de laatste bazuin. Want de Heere zelf, 1 Thessalonicense, zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Is nog niet gebeurd. Gaat gebeuren. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Deze belofte, gemeente, wordt hier bij de geschiedenis bij Jericho uitgeschilderd. Dus bazuinen in de Bijbel, die kondigen van tijd tot tijd gedenkwaardige gebeurtenissen aan, maar van tijd tot tijd kondigen ze dus ook het einde aan, het oordeel aan, de vernietiging. En dat brengt bij het tweede deel van de preek. Want de overwinning voor Israël betekent tegelijkertijd de veroordeling van Jericho. De veroordeling. Vers 17 zijn we. Doch deze stad, zegt Jozua, zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Wat betekent dat? Deze stad zal de Heere verbannen zijn. Wel, wij kennen het woord verbannen wel. Dat komt dan van afsnijden, van uitsluiten. Verbannen bijvoorbeeld uit het leger. De Melaatse werden uit het leger verbannen. Die moesten buiten het leger zich ophouden. En het kon zijn dat na enige tijd de ban werd opgeheven en de persoon in kwestie weer kon terugkeren in de gemeenschap. Dat is de eerste betekenis van verbannen. Maar er is nog een betekenis. Hier staat, deze stad zal de Heere verbannen zijn. Je zou ook kunnen vertalen, zal met de ban worden geslagen. U moet deze stad met de ban slaan. Wat betekent dat dan? Dat betekent zoveel als, deze stad moet volkomen vernietigd worden. Dat is definitief. En het zal den Heere verbannen zijn. Dus het zal door de vernietiging heen toegewijd zijn aan de Heere. En dat doet denken aan de offerdienst. Het offerdier wat volledig verbrand moest worden bij het brandoffer. Zodat het volledig toegewijd zou zijn aan de Heere. Niets meer van het dier voor de offeraar. Niets meer van Jericho voor het volk Israël. Alles wat erin is, de mensen, de dieren, de spullen, het is voor de Heere. En in vers 21 gebeurt dat ook. En zij verbanden alles wat in de stad was. Van de man tot de vrouw toe. Van het kind tot de oude en tot de os. En het klein vee en de ezel door de scherpte der zwaards. En vers 24, de stad nu verbrandde zij met vuur en al wat daarin was. Probeert u dat eens voor te stellen, gemeente. Alles wordt gedood, alles wat leeft. En uiteindelijk wordt de stad verbrand met vuur. Hoe kan dat? Zegt misschien iemand. Is dat ook de strijd van de Heere? Gemeente, het antwoord op deze vraag begint als we terugbladeren naar Deuteronomium. In de tijd dat Mozes nog leefde. Toen al had God opdracht gegeven om dit te doen. Deuteronomium 20 staat dat. Ik zal het voorlezen. Maar van de steden deze volken, Jericho is zo'n stad, die u de Heere uw God ten erve geeft, zult gij niets laten leven dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk verbannen, vernietigen dus. De Hethieten en de Amorieten, de Canaanieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, gelijk als u de Heere uw God geboden heeft. Bevel van de Heere. Opdat zij uw lieden niet leren te doen naar al hun gruwelen die zij hun goden gedaan hebben en gij zondigt tegen de Heere uw God. Met de steden buiten het erfelijk bezit, daar kon het volk nog mee onderhandelen. maar met de steden binnen het erfelijk bezit niet. Die moesten met de ban geslagen worden. De gemeente vandaag de dag, en trouwens door de eeuwen heen, hebben heel veel mensen hier moeite mee. En laten we eerlijk zijn, op het eerste gezicht lijkt dit toch ook uiterst vreemd wat hier gebeurt. Een hele stad vernietigd, alles wat leeft, doodgeslagen, de rest verbrand. Al in de tweede eeuw, in de kerkgeschiedenis is er ook over nagedacht, al in de tweede eeuw was er een zekere Marcion en die leerde het volgende. Die had dit als oplossing bedacht. Hij zei, er is een God van het Oude Testament, maar dat is slechts de ambachtsman die alles geschapen heeft. Dat is iemand anders als de God van het Nieuwe Testament. En een paar eeuwen later, in de vierde eeuw, het manicheïsme in dezelfde lijn, iets sterker aangezet. Er is een God van het Oude Testament, maar die staat tegenover de God van het Nieuwe Testament. En daarmee werd door de aanhangers daarvan het Oude Testament als min of meer inferieur gezien. Haast een onchristelijk boek. Nou, en ook vandaag de dag wordt in het verlengde van deze lijn wel gedacht, soms niet per se uitgesproken. Maar er wordt zeker ook wel met deze gedachte gespeeld. Kan dat wel, vraagt men zich af, een natie uitroeien? Doden. Nou gemeente, het antwoord op deze vraag is eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld. Het doden van mensen kan inderdaad niet. Vanuit de mens gezien. Mensen hebben geen toestemming om mensen te doden. Uit het niets. God heeft het zelf gezegd, gij zult niet doodslaan. Dus dat kan niet. Daarom is het ook zo belangrijk om deze geschiedenis te lezen als de strijd, die uiteindelijk niet de strijd is van het volk, ook niet de strijd is van Jozua, maar de strijd is van de Heere. Het komt om zo te zeggen deze strijd op zijn naam te staan. Hij is de bevelhebber. En zo heeft hij zich ook voorgesteld in hoofdstuk 5. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. En in vers 2 zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Alle nadruk valt op de Heer. Dat was al met de ark, maar dat was daarvoor ook al met de ontmoeting met Jozua. Dus hier komt de Heer in beeld. Hij is de schepper. Hij is de onderhouder. Maar hier komt de Heer dus in beeld als de rechter. Die komt om te oordelen. De Heere als de rechter. Kijk gemeente, en dat verandert het perspectief van deze geschiedenis. Het plaatst Jericho in de rij van Gods oordelen. Deze geschiedenis. In welke rij? Te beginnen met de zondvloed. En ook de verwoesting van Sodom en Gomorra. Ja, en dat is ook waar, zoals er bij de zondvloed Noach werd gered. En bij Sodom Lot werd gered, zal straks ook Rahab gered worden. Maar God, de Heere zelf, kwam die keren en dus ook nu hier om te oordelen. God is langmoedig, zeker. God is geduldig, ja, is ook waar. God is genadig, zeker waar. Maar gemeente, wat leren we uit deze geschiedenis? Wat leren we ook uit deze geschiedenis? Dat Gods geduld en langmoedigheid niet eindeloos is. Er komt een keer een einde aan. Kijk, en dan moeten we nog iets verder terugbladeren in de schrift. Helemaal naar Genesis, naar de ontmoeting van de Heere met Abraham. Toen God aan Abraham belooft, dit land Abraham, dat is voor jou en voor je nageslacht. Maar het zal nog even duren. Dat staat in hoofdstuk 15 vers 16. En het vierde geslacht zal herwaarts keren. Waarschijnlijk moeten we dat zo lezen na 400 jaar. En dat is ook uitgekomen. Want, en dan komt het, De ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Dus de ongerechtigheid van de Amorieten, van de inwoners van Kanaan, is tot nog toe niet volkomen. De maat is nog niet vol. Maar er komt een tijd dat de maat wel vol zal zijn. En die maat is op dit moment vol. Nu de muren instorten en het volk wordt gedood. Wat hebben de Kanaanieten gedaan dan? Vraagt misschien iemand zich af. Wel allerhande aan zonde. Allerhande. Zo erg? Ja, zo erg. En voor de Heere is overigens elke zonde even erg. Wij zijn geneigd als mensen om er wat rangorde in aan te merken. Begrijpelijk ook wel. Maar uiteindelijk geldt voor elke zonde, als het gedaan is tegen de wil van God, dan is het gedaan tegen zijn hart en tegen zijn liefde voor al zijn schepselen. Even zwaar. Maar inderdaad, het volk daar in Kanaan heeft het verschrikkelijk gemaakt. Wat dan? Allerhande overtredingen van de huwelijkswet. Op alle mogelijke manieren werden er relaties aangegaan, verbroken. Je verzint het niet. En wat nog meer? Het land is onrein geworden. Ja, tot bestialiteit aan toe. Dat ook nog. En dan misschien, gemeente, het ergste wel van alles, het offeren van kinderen. Er werden kinderoffers gebracht. Verschrikkelijk toch. Zoveel leed, zoveel verdriet, zoveel tegen de Heer ingegaan. Een onschuldig kind en even later weer een onschuldig kind. O Heer, hoe lang nog? Wanneer doet u er wat aan? Nu dus. Het land wordt verwoest. Kijk, gemeente. En zo wordt de daad van vernietiging van Jericho een daad van rechtvaardigheid. En niet van agressie. God sprak in Leviticus 18. Want de lieden dezes lands die voor u geweest zijn, hebben al deze gruwelen gedaan. En het land is onrein geworden. En nu is voor God de maat vol. En het volk wordt gestraft. Misschien is het iemand anders. Maar worden hier misschien twee volken tegen elkaar uitgespeeld. De Israëlieten tegenover de Kanaanieten met al die groeperingen. Zou dat dan de bedoeling zijn, dat God een bepaald volk voortrekt? Nee, ook dat is niet zo. Want die zware straf van verbanning, van met de band slaan, heeft God niet alleen toegezegd voor de Kanaanieten dat hun maat vol was, maar heeft God ook toegezegd voor zijn eigen volk. Dat lezen we in Deuteronomium 13. Wanneer gij een van een uw steden die de Heer uw God u geeft om al daar te wonen zult horen, er zijn mannen, Belials kinderen, uit het midden van u uitgegaan en hebben de inwoners hun stad aangedreven, zeggende: laat ons gaan en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt. Zo zult gij onderzoeken en naspeuren en het wel navragen en ziet. Het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan. Zo zult gij de inwoners derzelfde stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannen de haar en alles wat daarin is, ook haar beesten met de scherpte van het zwaard. Zie, deze straf, de vernietiging, het slaan met de band, zal net zo goed ook Israël treffen, zodra zij eenmaal in het beloofde land alsnog van de Heere zullen afgaan. En dan zegt Jozua er nog dit bij in vers 18. Alleen dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, niets nemende van het verbannene, en het leger van Israël niet stelt tot een ban, noch datzelfde beroert. Wat wil dat zeggen? Jozua waarschuwt. Hij zegt, de stad moet met de ban geslagen worden, maar dan is het ook helemaal aan de Heere toegewijd, en er is niets uit de stad meer voor jullie. En Achan, een hoofdstuk verder, doet het toch. Hij ziet een mooi kledingstuk en denkt, die is voor mij. Dat is nog zo goed. Moet dat verbrand worden? En dan komt Achan aan datgene, aan het verbannene wat aan de Heer is toegewijd. Daar komt hij aan wat van de Heer is. En op dat moment al, één hoofdstuk verder, wordt het volk getroffen door de straf van God. Gemeente, wat een overgang. Wat een verschil. Van het eerste punt van de preek naar het tweede punt. Van de verlossing van de stad, de muren die omvielen, nu naar de verbanning. De veroordeling. Van een gejuich van overwinning naar een doodse stilte. Van een verbrande stad. Iedereen die erbij staat, die weet het heel zeker. Die muren die omvielen, dat deden wij niet zelf. Dat deed de Heere. En die afgebrande stad, iedereen die erbij staat, weet het. Het is het zichtbare bewijs. Kijk nog maar eens goed. Dat onze Heere, onze God, de God van hemel en aarde, niet om de zonde heen kan. Maar op zijn dag en op zijn tijd het straffen zal. En dan voorgoed. Zonde is besmettelijk. Het kan niet onbestraft blijven. Iets wat kwaadaardig is, dat moet chirurgisch verwijderd worden. Nou, nu de maat vol is, gebeurt het ook. En er komt dus volledige vernietiging van de stad. Gemeente, gewoon maar een heel directe vraag. Hoe staat het nu met de zondemaat in 2023? Nou, zegt u, welke maat dan? Nou, laten we eerst maar eens om ons heen kijken. Van ons land, van ons werelddeel. Het rijke Westen. De fysieke wereld om ons heen. De digitale wereld om ons heen. Hoe was het ook alweer bij de Canaanieten? Allerhande overtredingen van de huwelijkswet. Bestialiteit, het offeren van de kinderen aan de Moloch. Nou, zegt iemand, gebeurt dat vandaag de dag ook dan nog allemaal? Ja, zeker, gemeente. Al deze dingen tot aan het offeren van kinderen toe. Ik wist het eerst ook niet. Daar ben ik dus ook heel erg van geschrokken. Maar in het verborgene, waar Satan wordt geëerd, gebeurt dit ook. Het is verschrikkelijk, gemeente. Verschrikkelijk. En al die dingen meer, al die zonden, die stapelen zich op. Gemeente, zou de maat al een keer vol zijn. Ja, en dan persoonlijk. Hoe is nu mijn verhouding? Welke verhouding tot de wereld die goddeloos is? Dus loos van God, heel letterlijk. Hoe sta ik tegenover de wereld die zich uitleeft zonder God? Ik las ergens dit, maar al te vaak weerspiegelen christenen meer de huidige culturele normen dan de Bijbelse normen. Dat is een beetje ingewikkeld gezegd, maar je kunt het ook wat eenvoudiger zeggen. Maar al te veel is het zo dat het verschil tussen een christen en een niet-christen nauwelijks merkbaar is. Of soms zelfs helemaal niet. Kan dat zo zijn, gemeente? Voor sommigen lijken veel van de geboden in de schrift verouderd of onaangepast in het licht van de huidige cultuur. Ja, dat zal zo zijn, dat het onaangepast is om naar de geboden van God te leven. Maar daar gaat het niet om, het gaat om wie heeft het voor het zeggen. Het is de vraag van de autoriteit. Het verlangen om te leven naar de wil van God. En als er dan hele concrete keuzes gemaakt moeten worden en mogen worden, dan zal er toch ook op allerhande terreinen iets merkbaar en iets zichtbaar worden. Aan wie moet ik nu echt verantwoording afleggen? Wie zal ik in mijn leven gehoorzamen? Gemeente, één ding is zeker. Als de inwoners van Jericho onherroepelijk hun oordeel tegemoet gingen, zo gaan ook wij en zo ga ook ik onherroepelijk het eindoordeel tegemoet. Gods oordeel. Als Jezus morgen komen zou, dan heb ik nog één dag, zo gaat een lied. Wie zal op die grote morgen buigen en wie zal er vluchten? Gemeente, wat wordt het? Als Jezus morgen terug zou komen, wordt het buigen of wordt het vluchten? Het antwoord op die vraag moet wel helder zijn, niet van ik hoop of ik denk. Gemeente, waar het om gaat is dit. Dat je ontmoeting straks met Jezus, als de rechter die komt om te oordelen, een ontmoeting zal zijn van herkenning, van wederzijdse herkenning. Jezus in de ogen dan te zien, omdat je hem hier op aarde al in de ogen mocht zien en hij jou eerst in de ogen aankeek. Dat het goed is gekomen, omdat hij ook zelf een eerste komst naar deze aarde heeft afgelegd. Toen niet als rechter, maar als redder om te verlossen, om zalig te maken, om de schuld weg te nemen en te verzoenen en om de vijand te overwinnen. Als de redder is hij gekomen. En straks zal hij als de rechter komen. Zult u hem dan straks herkennen als uw redder? Gemeente, dat is de brug naar de derde gedachte van de preek. De komende rechter is eerst de gekomen redder. Ook in deze dienst. Ja, en ook in dit gedeelte wat we gelezen hebben in Jozua. En dan komen we bij het derde punt, de redding, en het derde deel van de tekst, vers 17b. Want is iedereen in de stad omgekomen? Nee, dat weet u. Rahab is gespaard en die bij haar zijn. Vers 17b, alleenlijk, zegt Jozua, zal de hoer Rahab levend blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn. Omdat zij de bodem die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Jozua geeft in vers 22 de verkenners, de boodschappers, persoonlijk de opdracht om Rahab te gaan halen. En dan komen we bij het beeld van zojuist. De boodschappers, de verkenners, gaan persoonlijk naar Rahab toe. Met wellicht een zwaard in de hand. Maar zij komen niet als rechter voor Rahab, maar als redder voor Rahab en die bij haar zijn. En dan is er een ontmoeting. Ik ken u, wederzijds. Ik ken jullie. En ze worden gespaard. En dan ook nog eens allen die bij haar in huis zijn. De vader, de moeder, de broers, zussen, staat erbij. En misschien zijn er op het laatste moment nog wel naar het huis toegevlucht. We weten het niet. Ze worden allemaal gered. Gemeente, zo genadig is de Heer. Zo royaal. Zoals Rahab het leven van de boodschappers had gespaard toen, zo zal Israël degene die bij haar nu gevonden worden ook sparen. En ze mogen buiten het kamp, maar toch in het midden van Israël blijven wonen. Ik dacht, waren er nu maar meer geweest die Jozua's boodschappers hadden verwelkomd. Ze zouden ook deze dag van oordeel zeker hebben overleefd. Echt waar. Wat een mooie naam ook. Je kunt het vertalen als boodschappers. De verspieders, de boodschappers. Want ja, wees nu eerlijk. Welk nut hadden nu eigenlijk die militaire inlichtingen die zij eventueel hebben opgedaan in Jericho? Geen enkel nut. God wist zijn strategie al. De stad zou vallen en dat zou God zelf doen. Maar hij wist ook nog wat anders. Daar binnen die goddeloze stad bevond zich een zondige vrouw, in wiens hart hij een verlangen had gelegd naar een nieuw leven. Zoals honderden jaren later Jezus door Samaria moest gaan om een soortgelijke vrouw bij de put van Jacob te bevrijden, sturen de Heeren nu boodschappers door Jericho heen als getuigen van zijn genade en bevrijding om deze vrouw te redden. Die open stond om van de God van Israël te leren en te horen. Ja, uiteindelijk is Rahab opgenomen. Zelfs in het geslachtsregister van de beloofde Messias. Wat een contrast, gemeente. Enerzijds Gods oordeel over de stad. En anderzijds nu zijn barmhartigheid in de bevrijding van Rahab. En die bij haar zijn. Het zijn twee bewegingen, je ziet het gebeuren. De beweging de stad in, dat is onherroepelijk van alle kanten. Maar er is nog een beweging de stad uit. En zelfs voor deze zondige vrouw Rahab. Misschien zegt iemand vandaag nog wel, maar hoe zit dat dan? Had Rahab dan niet eigenlijk ook dat oordeel verdiend? Rahab de hoer, het staat er haast tot vervelend toe bij. Wel drie keer. Dat je bijna denkt, zou dat niet weggelaten kunnen zijn? Zeg dan gewoon Rahab. Nee, dat heeft de Heilige Geest behaagd om dat juist zo weer te geven. Zelfs voor Rahab, die zondige vrouw. Maar goed, zij heeft dan toch ook straf verdiend? Of is het dan bij haar zand erover? Is God dan genadig bij Rachab en is hij dan zijn rechtvaardigheid vergeten? Dat kan toch ook een vraag zijn? Gemeente, dan moeten we het antwoord maar eens aan Paulus vragen. Nee, natuurlijk niet, zou hij zeggen. Want niemand minder dan de meerdere Jozua, Jezus Christus, is op zijn tijd naar de aarde gekomen om die verbanning die Rachab had verdiend op zich te nemen. En dan zijn we weer terug bij het kruis op Golgotha. 2 Korinther 5, want dien die geen zonde gekend heeft, Jezus Christus, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Of in Galaten 3, Christus heeft ons dus ook Rachab verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, ik voor u. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Zie het, daarbij het kruis. Die verbanning die Rachab had verdiend, dat zwaard van die verkenners, treft Jezus. En al degenen die de God van Israël hebben leren kennen, in hem geloven, op hem vertrouwen, zoals Rachab. Voor al diegenen treft de banvloek die ze wel degelijk ook verdiend hebben. Niet meer henzelf, maar Jezus Christus. Dat. En zo is Rachab opgenomen in de rij van geloofshelden. Hebreeën 11, door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Haar daad van bescherming van de boodschappers, dat liet haar vertrouwen zien in de God van Israël. Jacobus zegt ook nog dit, en desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Haar vertrouwen heeft zij laten zien, gemeente. Als Jezus morgen komen zou, dat was dat lied. Dat lied bedoelt natuurlijk Jezus' komst als rechter. Als dat morgen zou zijn, als hij komt als rechter. Maar gemeente, aan het einde van deze preek gaat het niet over morgen, maar gaat het over vandaag. Hier, zoals wij hier in dit kerkgebouw weer eens zijn. Waar God zelf verschijnen wil door zijn woord, door de verkondiging heen. Jezus voor u staat. Daar gaat het over. Hij staat voor u. Hij staat nu al voor u. De eeuwen door heeft hij boodschappers verstuurd. Zoals door Jericho heen. De eeuwen doorheen en ook vanavond weer. Eenvoudige boodschapper. Door God gestuurd. Ook, ja, juist ook naar hen. Die het misschien niet meer durven verwachten. Misschien dat u hier vanavond zit. En dit alles heeft gehoord. En dat uw geweten u aanklaagt. Voor alles wat u zelf persoonlijk heeft gedaan. Wat jij hebt gedaan aan verkeerde dingen. Dat je denkt, maar ik heb ook die straf van God verdiend. En het is waar. Het is helemaal waar. Maar gelooft zij de Heer vanavond in dit uur. Dat hij een boodschapper heeft gestuurd. Voor misschien wel voor de zoveelste keer. Niet met het zwaard in de hand om als rechter u vanavond het leven te ontnemen. Maar met het zwaard van het woord. Met het evangelie. Ik ben nu gekomen om te redden. Om je zalig te maken. Om de zonde last van jou over te nemen. Om die banvloek die jij verdiend hebt. Van je af te nemen. Sterker nog, ik ben al gekomen. Aan het kruis was ik daar. En ik ben gekomen om de zondaren zalig te maken. Dit is een getrouw woord, gemeente. Alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om wat? Om de zondaren zalig te maken, te redden, te verlossen. Nou, zegt iemand, als Jezus naar morgen niet terugkomt, wat dan? Nou ja, dat is heel eenvoudig. Dan is er nog extra tijd. Dan is er gewoon nog extra tijd. Dan kunnen er dus nog meer mensen gered worden. Dan kunnen de boodschappers nog langer rondgaan. Zondag vanaf de kansel. Maar door de week neemt u het toch over. Dan bent u toch zeker de boodschapper die het doorgeeft aan degene om u heen. Die blijde boodschap. Van het koninkrijk van God. Van Jezus de koning. Die gekomen is en komen zal. Volg mij en verkondigt het koninkrijk van God. Extra tijd dus. En nog één ding, gemeente, zolang Jezus nog niet is teruggekomen. Dan is het Jericho van de zonde. het Jericho van alle kwaad en ellende nog een springlevende werkelijkheid. Om u heen en mij heen, maar net zo goed ook van binnenuit. Van binnenuit. Een gevaarlijke werkelijkheid. En wie het daarin leeft en het daarin kan uithouden, die zal van het gevaar ervan ook maar weinig merken. Van die geestelijke strijd. Die zal dat ook niet zo goed doorhebben. Maar wie leeft in een persoonlijke relatie met Jezus Christus, die hem heeft ontmoet, misschien vanavond voor het eerst, of misschien vanavond bij vernieuwing, die zal toch dat erkennen en herkennen, die grote strijd. Dagelijks te ervaren. Paulus schrijft dit. En het is een opdracht. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af. Gemeente, ook dat is de verkondiging voor ieder vanavond, die de Heer Jezus heeft liefgekregen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoe dan, zegt iemand? Dat kan ik toch niet? En ik heb het al zo vaak. Denk dan nog maar eens terug aan het begin van de preek, van de verlossing. Hoe was het ook alweer? En hoe zingen we het keer op keer? De Heere verlost en spaart. Verlost ook in die dagelijkse strijd. Door zijn geest geeft hij kracht. Aan je handen, aan je voeten, aan je mond, aan alles. De Heere verlost zijn volk, welk volk, dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem, als de redder en als de rechter, in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Amen. Laten we nu samen de Heere danken en ook bidden. Heere, God van Israël, u de Vader, u de Zoon, u de Heilige Geest. Zo is het toch, zoals we het gezongen hebben, de Heere. U bent het, die gunstig neerziet op hem die naar uw wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft, zijn grote naam ter eer. Dat was toen al in Jericho. En zo is het vandaag toch niet anders, Heere. Dank u wel voor uw woord. Het is uw goedheid en uw genade dat we daar vanavond zomaar een hoofdstuk tot ons hoorden komen. Dat u met uw Heilige Geest wilde dat wij dat vanavond horen zouden. Niet om ons van u af te slaan, zeker niet, maar om ons te trekken. Om te laten zien, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik zal komen als rechter, maar ik sta er nu als de redder. En ik wil je erbij hebben. Heere, hoe kunnen wij uw genade, uw goedheid en uw langmoedigheid en uw grote geduld nog langer afwijzen? En tegelijkertijd, Heere, we moeten het ook aan u belijden. We kennen ons hart. En als het niet zo is, Heere, geeft u het. Dat we ons hart kennen zullen. Dat dat zo gesterkt, zo makkelijk getrokken wordt. Met die sterke kracht naar deze wereld en naar de zondigheid. En bij u vandaan. Om een weg te gaan los van u. Ja, en dan komt er van het een het ander. Tot aan de ergste zonde toe. Heer, als wij zo vastzitten in die banden. Dan bidden wij u. En geef dat we dan vanavond geleerd hebben. Onze stem te gebruiken. Zoals het volk dat ook doen moest. En doen mocht. Zo is dat niet anders. Heere help. Heere verlos. En spaar. U kunt dat toch. Daarvoor bent u toch gekomen. Heere geef dat in de strijd. Ook in de dagelijkse strijd. En geef dat ook aan hen. Die nog zo vast zitten. Aan de wereld van hier en nu. En zeker aan hen die zich het daar kunnen uithouden. Rondzwemmen als een vis in het water. Geen flauw benul van de grote krachten die er op de achtergrond zijn. Die in de greep kunnen hebben. Maar wel op een weg bij u vandaan. Heere, u bent het die verlost en die spaart. Red, verlos en zegen de verkondiging. Zegen de boodschap van uzelf. Dat ook deze avond zielen gered worden, verlost worden. En zo getuigen zullen worden. Zelf boodschappers zullen zijn. In de omgeving deze week, ook in de vakantietijd. Als er gelegenheden zijn van ontmoeting, misschien wel meer als anders. Heere, dan wilt u dan geven dat we ter plekke zullen bidden om uw Heilige Geest. Geef me de woorden. Geef me de ontmoetingen. Dat ik van u zal getuigen, van uw goedheid, van uw genade. Van de vergeving van de zonde, maar ook van het oordeel wat onherroepelijk komt en staat te gebeuren. Heer, soms lijkt het wel alsof het binnenkort zal zijn, alsof wij de generatie zullen zijn die het allemaal zullen meemaken. Als het niet zo is, is het ook goed, want uw tijd en uw wijze, dat is de beste tijd. En als het wel zo is, Heer, geef dat we gereed zullen staan, op de uitkijk. Rahab wist het misschien niet van tevoren, hoe het precies gaan zou. U heeft het ons veel duidelijker al meegegeven in uw woord. U zult uw engelen, uw boodschappers uitzenden. Om te verlossen van het eindoordeel. Weg te nemen van deze aarde. Heere, geef dat wij met blijdschap die dag zullen verwachten. En als we dat nog niet deden, dat dat vanaf vandaag anders mag worden. En tot die tijd. Mogen leven als getuigen voor u en voor uw koninkrijk. Heere, zo danken wij u voor de ontmoeting onder uw woord. Ga voor ons uit de week in, ook als het een vakantieweek zal zijn, een volgende vakantieweek weet u met de kinderen. 6 weken lang niet naar school, dat is een lange tijd. Dat ze uit mogen rusten en zo weer nieuwe krachten en energie mogen hebben als ze naar de volgende groep mogen gaan. Misschien wel naar de middelbare school. Geef het aan de jongeren. Geef ook hen wat nodig is in deze tijd. waarin de machten en de krachten van de boze zo actief zijn. En hoe meer we dat doorkrijgen, hoe meer we daar ook van schrikken kunnen, Heer. En tegelijkertijd is het ook waar, als we zien op u de Heere, dan is de overwinning reeds behaald. En dan hoeven we nergens bang voor te zijn, want u regeert. U bent de koning en op uw dag zult u dat ook zichtbaar maken. Sterk zo, in de weg door het leven. Ook degenen die volwassen leeftijd bereikt hebben, de plaats waar ze gesteld zijn, op het werk of anderszins thuis. Heer, u kent ons alle persoonlijk. Dat is beter dan alle andere mensen om ons heen. U kent ons door en door. Spreek met uw woord. Vandaag mocht het klinken. Geef dat het zaad van uw woord mee zal gaan. Het brood wat u heeft uitgestrooid. Dat het deze week verteerd mag worden. En dan zal het eind van de week ook op zijn. En dan zal er weer nieuw brood nodig zijn. Wat een genade van u dat u dat steeds keer op keer ook hier aan deze plaats geven wilt. Zegen alle die een taak hebben in uw dienst ook hier te plaatsen. Geef dat de eer van u. En uw koninkrijk en uw naam en uw wil in het middelpunt zal staan. Of het nou onaangepast overkomt, als het ons gaat om u en om uw eer, dan is dat toch het beste wat te verkiezen is. Heer, zo vragen en zo bidden wij alles van u. Wij hebben het niet verdiend, maar geeft het uit genade. In Jezus' naam, Maranatha. Amen. Gemeente, ons slotlied is uit Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, waar Ragab ook onderdeel van was, maar net zo goed ook heel het westerse werelddeel. Het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen ieder die de Heer Jezus voor het eerst of opnieuw heeft herkend en erkend, die Davids troon beklom. Uit Psalm 72, vers 10 en 11. bidden we tot besluit van deze dienst om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij, al de eer. Amen.